Aan de gemeente wordt medegedeeld dat, zoals u weet, de collecte vandaag is bestemd voor de zondagsschool, hartelijk in uw liefde aanbevolen. Dat gestorven is, zuster Koning van Groningen, overleden op de leeftijd van 85 jaar. Verder iets over de huisbezoeken. Maandagavond, huisbezoek bij weduwe Vroeg in de Wei Zout en bij M. Wielhouwer. Dinsdagavond bij familie Roos en bij B. Boeter. Woensdagavond bij H. Schelvis en bij E. B. Jongejan Esselaan. Donderdagavond bij T. van de Wende en J. P. Wiegel. Familie Hobbel, Nieuw Pad en bij M. van de Boom. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. De schriftlezing is uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 18. 1 Petrus 4, de versen 7 tot en met 18. Daarna zingen wij van Psalm 62, het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, wij Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hol vertrek, zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. En het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander zonder murmureren. Een iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, al zo bedienen hij dezelfde aan de ander, als goede uitdelers der medegelei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet op verzoeken alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, al zo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gezalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doordat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze avonddienst vindt uw aandacht in het gedeelte dat u zo even is voorgelezen uit het Nieuwe Testament. De eerste brief van Petrus, het vierde hoofdstuk, nader bepaald het 18e vers. Waar we lezen het woord Gods. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Voordat we dit woord Gods overdenken, verenigen wij ons in het gebed. Getrouwe en genadige God, Heere van hemel en van aarde, wat is het een kostelijk voorrecht dat u steeds weer liefde arbeidt aan onze zielen ten koste legt. En dat u ons telkens weer voorkomt bij de stem van u, dat is de boodschap van het heilige evangelie. U wilt dat in zonderheid doen op de zondag, op de rustdag. En u wilt dat ook vanavond weer doen. Zegen ons dan, Heer onze God. En geef ons voor alle dingen de werking en de leiding van de Heilige Geest. Want alleen in uw licht zien wij het licht. Wilt zo in ons werken, Heer, dat we onderwijs van uw entwege ontvangen. Als er geestelijk leven is voor dat geestelijk leven, en als wij nog zonder het leven zijn, dat wij het van u gaan begeren, in het heden der genade. Want het is nu nog de kostbare genadetijd, het is naar uw woord nog de dag der zaligheid. Dat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus mogen zoeken. En het is in zijn naam dat wij tot u komen om te vragen, of u ook in deze dienst ons uit genade uw zegen wilt schenken. U hebt ons een goede ochtend gegeven, Heere. Maak het ook in deze dienst met ons wel. En dan kent u ons, Heere. Wij kennen elkaar niet. Maar dat is voor u geen bezwaar, want u kent ons. U weet van verre onze gedachten, u kent onze harten, u proeft onze nieren. U kent heel ons binnenste. En daarom hebben wij vrijmoedigheid om te bidden. Of u uit die onuitputtelijke volheid van uw genade en liefde en ieder van ons wilt bedienen en een zegen wilt schenken voor de harten. En dan niet alleen de ouders, maar ook de jeugd dragen van u de Heere op. En wij vragen van u, o God, wil wijsheid geven gaan aan de ouders om de jeugd op te voeden vandaag de dag. Dat is een geweldig moeilijke zaak om dat te doen, want de zuigkracht van de wereld is zo groot. Maar dat dan die ouders wijsheid van u mogen begeren, die mildelijk schenkt en niet verwijt. Heere, geef dan dat er vrucht mag zijn in het leven van de kinderen. Dat de ouders mogen ontdekken dat er wat is geschied. Dat er leven is in het hart van de kinderen. Wat is het een rijk voorrecht als ouders dat eens mogen ontdekken in een huisgezin. Dat daar belangstelling en liefde komt voor u de Heer en uw dienst. Wil dat uit genade werken, Heer, opdat u ook in deze zaak in jonge mensen verheerlijk mocht worden. Maar wij bidden ook of u uw werk wilt voortzetten in het hart van degenen die uw naam vrezen. Want we zijn hier beneden nooit klaar. Wij kunnen nooit zeggen dat wij bekeerd zijn, want we moeten elke dag weer opnieuw afbekeerd worden. En daarom is het zo hard nodig, Heer, omdat u door de prediking van uw woord uw arbeid voortzet. Wil dat uit genade doen, opdat Christus Jezus steeds meer gestalte mag aannemen in het leven van degenen die van hem zijn. Zodat de wereld het kan zien, het zijn leesbare brieven van hun koning. Want daar is het u om te doen. U wil een volk formeren om uw lof te vertellen. Heren, wij smeken van u. Zegen dan uw volk en kinderen. Geef ze opnieuw onderwijs en voedsel op de geestelijke levensweg. We vragen van u, Heren, denk in uw goedheid aan heel de gemeente. Er zijn veel zorgen en smarten in de gezinnen, want dat brengt deze tijd wel mee. Maar wij vragen of u uit uw volheid wil denken aan al de huisgezinnen van deze gemeente. En of u in al de harten boven alles wilt werken, met uw woord en met uw geest. Opdat er een goede reuke Christi van heel de gemeente, van de gezinnen, zou mogen uitgaan. Wat is dat rijk, Heer onze God. Wanneer de wereld kan zeggen, ziet eens hoe lief ze elkaar hebben. Een liefde die wortelt door het geloof in Jezus Christus. We vragen u een zegen, Heer, voor degenen die voor eigen rekening staan. Die wel altijd naar de kerk komen omdat het een zaak is van gewoonte. Maar u kunt ze in het hart grijpen met woord en met geest en verbidden doe dat. Opdat u verheerlijkt wordt in arme zondaren die leren roepen, o God. Wees mij de zondaar, de zonderes toch genadig. We vragen u een zegen voor al de arbeid in uw Godsrijk. En denken we, Heer onze God, aan het werk aan onze theologische hogeschool. We vragen van u eerbiedig of u ons mannen wilt geven die hun hart zijn kwijt geworden aan u de Heer. En die branden van verlangen om met de boodschap der verlossing en der zaligheid erop uit te gaan. Om die boodschap te laten weer klinken van de kansels. Zegen daarvoor de professoren en het curatorium. En uw zegen vragen wij Heer onze God voor het werk van de zending. Voor het thuisfront, de offervaardigheid. De medische sector op het zendingsterrein. Wees met allen die daar zijn om de boodschap van het evangelie door te geven. Omdat de blinde heiden nog van u gescheiden eens uw heil erkennen. En we willen ook het verbondsvolk Israël niet vergeten, maar aan u voorleggen. Gebeden moeten erop gezonden worden voor dit oude volk, uit Abraham gesproten. Want de zaligheid is uit de Joden. We vragen ook moedig of u geven wilt, Heer. Dat velen van het oude verbondsvolk eens mochten komen. Dat die rijke belijdenis van Simon Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. U kunt het bewerken, Heere, en gebruik de arbeid onder Israël, opdat u verheerlijkt mocht worden ook in het oude volk. Zegen bidden we af voor het werk van de evangelisatie. Er zijn zo velen van de kerken en van uw dienst vervreemd. Mensen die in hun jeugd naar de kerk zijn gegaan, maar die met de kerk hebben gebroken. Zegen die mannen en die zusters die erop uitgaan. Al is het alleen maar met traktaten om deze mensen na te gaan met uw boodschap. Dat het nog tot een zegen mag worden gesteld. Dan vragen we ook om een zegen van u voor de geestelijke verzorging van leger en van de vloot en van de luchtmacht. Heere onze God, ook daar wordt gearbeid met de boodschap van het evangelie. O, het is ontzettend moeilijk werk. Maar u kunt het tot een zegen stellen en we bidden erom. Want wij, uw dienaren, kunnen maar uitzaaien het zaad van het woord. Waar u moet geven dat het ontkiemt en dat het vruchten draagt. Doe het uit genade, Heere. Uw zegen vragen wij voor al het werk van de barmhartigheid. Het diaconale werk en het werk in de ziekenhuizen, de hospitalen. Het werk in psychiatrische inrichtingen. De arbeid in allerlei stichtingen van barmhartigheid. Zegen al dit werk, Heere. En wees met allen die daar te werk zijn gesteld. En wees met allen die verpleegd worden. Wilt ze allemaal nabij zijn, Heer onze God. En geef dat er ook van dit werk van barmhartigheid iets mag uitstralen van het barmhartigheidshart van de Heer Jezus. Van wie we lezen menigmaal dat hij bewogen was over de schaduw. Heer onze God, wij dragen zoveel aan u op. En we hebben niets, Heer onze God, waarop we kunnen pleiten. Ja, toch hebben wij veel van u ontvangen. Dat zijn dan uw beloften, Heer, die gij ons gegeven hebt. In onszelf niets dan ongerechtigheid, zwartheid en schuld. Maar aan zulke mensen hebt u uw woord gegeven. Met uw gewisse beloften. En het is pleitend op die beloften, Heer, omdat wij ook in deze dienst, in dit smeekgebed tot u komen. O, wees een waarmaker van uw woord. Een waarmaker van uw zekere beloften, Heer. Dat het uit mag komen dat u niet alleen beloften geeft, maar dat u ook die belofte vervult. En geef ons en onze kinderen dan deel te mogen hebben aan de beloofde zaak. Dat bidden we, Heer. Niet omdat wij het waardig zijn, maar uit genade. En dat we mogen zien dat het hebben van de beloften wel rijk is. Beloften die door de doop zijn betekend en bekrachtigd. Maar dat het aankomt op de zaak zelf, dat is de beloofde zaak. Die we persoonlijk nodig hebben, Heer onze God. Wil die beloften tot uw eer vervullen. Wij vragen dat van u. Wil ons horen en verhoren. Niet omdat wij iets hebben verdiend. We komen u bidden. In de naam van hem die alles verdiend heeft, voor alles verbeurd hebben de zondaren. Dat is de Heer Jezus Christus. Verhoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 42, het derde en het zevende vers. Amen.
Oh,
gemeente, naar het armen van de prediking, gij toch, gij zijt geroemd, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. Na het armen van de prediking. Gemeente, er staan van die teksten in de Bijbel waarachter wij soms een vraagteken zetten, soms in onze gedachten natuurlijk. Soms ook wel eens letterlijk. Vreemd toch, hè, denken we dan als we zo'n tekst lezen en... Nou ja, dan gaan we maar weer over tot de orde van de dag. Sommige van die teksten hebben aanleiding gegeven tot een grof misverstand. Omdat men er a priori een van tevoren vaststaande uitleg aan wilde opdringen. Een van die schriftuurplaatsen hebben wij nu in de tekst die vanavond voor ons ligt. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? We kunnen deze tekst rangschikken onder de zogenaamde moeilijke teksten. En u weet, er zijn er meer in de Bijbel die, ja, die wel eens aanleiding gegeven hebben tot misverstand. Wij willen u vanavond zien wat de inhoud is van deze tekst. De hoofdgedachte is de rechtvaardige nauwelijks zalig. De rechtvaardige nauwelijks zalig. Ja, die woorden van de apostel Petrus zijn vanzelfsprekend geadresseerd. Via bepaalde mensen zijn ze bestemd voor mensen tot op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels. Nu moeten we eerst nagaan wie die bepaalde mensen zijn om deze tekst te verstaan. Dat is een van de eerste eisen voor de exegese. Wij mogen zomaar niet lukraak met een tekst die we ergens lezen omspringen, want die staat toch in een context. Die staat in een tekstverband. Ja, er is al heel wat ellende in de wereld en helaas, ik moet zeggen, ook veel ellende soms in de kerken en daar willen wij niet, heus niet aan meewerken. Door deze tekst maar te boetseren in een vorm die ons misschien wel een beetje ligt. Bij deze tekst behoort, evenals bij anderen, een zogenaamde context. En daar mogen we nooit en te nimmer overheen huppelen. Wie zijn bijvoorbeeld de eerste geadresseerden van dit woord? Dat zijn natuurlijk degenen aan wie de apostel deze brief geschreven heeft. En die kunt u vinden in het eerste vers van deze brief. Zoekt u dat maar rustig eventjes op in uw kerkbankbijbeltje, want dat hebt u natuurlijk bij u, dan kunt u dat lezen. Wie zijn de eerste geadresseerden van deze brief en dus van deze tekst? Daar staat aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië en Bithynië. Nou, dat zijn de eerste geadresseerden. Dat is het oorspronkelijke adres. Die tekst, de rechtvaardige nauwelijks zalig, is dus geschreven aan deze mensen, aan die zogenaamde diaspora-kerkleden, die mensen die her en der verspreid leefden in die vroegere Klein-Aziatische provincies. Nou, en deze christenen hebben het heus niet gemakkelijk. Hier en daar zitten ze met hun gezinnetje in een afgodische omgeving. Het valt niet mee, hè. In een buurtje te zitten of in een flatje te wonen, wat de mensen nergens aan doen. En zo moeten we het ons maar voor gaan stellen. Als je als een christen, als een echte christen, daartussenin komt te zitten, nou, dan heb je het vaak niet al te ruim. Dan word je nog wel eens nagekeken en nagewezen. En dan word je opgevat omdat je een christen bent, als een vreemde eend in de bijt. Dan zeggen ze zondagsmorgens, die stapt ook weer met een vroom gezicht naar de kerk. Ja, en vooral als je geen make-up christen bent. Geen christen bent van een laagje vernis. En je wilt beleven wat er in je hart is. Nou, dan kun je vaak in zo'n buurtje je plezier wel op, hè. Je valt je van de ene ergernis soms in de andere. Ja, die make-up christen waar ik het over heb, dat zijn die mensen van een laagje vernis, die lijken van buiten heel wat, heel vroom. Ja, die doen makkelijk met de wereld mee. O, zo makkelijk lopen die met de wereld gearmd mee. Maar godzalige en godvrezende christenen. Ja, die krijgen vaak nog wel eens de klappen. Die krijgen vaak de klappen. In ons vaderland gelukkig nog figuurlijk hoor. Maar in het buitenland hier en daar, ik denk achter het ijzeren gordijn, al letterlijk te klappen. En dat is ook weer niet vreemd, gemeente, want dat is naar het evangelie. De wereld zult ge verdrukking hebben en ge zult van alle gehaat worden om mijnentwil. Dus die situatie die wij beleven vandaag de dag, dat we het nog zo rustig hebben hier in ons vaderland. En dat we onze onderlinge bijeenkomsten nog kunnen houden. Is eigenlijk abnormaal. Normaal is dat je verdrukking krijgt in de wereld. Dat heeft de Heer Jezus van tevoren toch gezegd. En daarom moeten we erg dankbaar zijn dat we nog zoveel rust mogen genieten vandaag de dag. Er kan wel eens een tijd spoedig aanbreken waarin dat heel anders is, dat je haast niet meer naar de kerk kunt komen. Nou, die verstrooide christenen daar in die vroegere kleine Aziatische provincies, die hebben ook moeilijkheden ondervonden. Echte christenen zijn het, ja. Daar hoef je nou werkelijk geen vraagteken achter te zetten. Zoals heden ten dagen zo vaak moet gebeuren, dan heet dat een christelijk huisgezin. Maar je zet er een groot vraagteken achter, waar of niet? Maar de apostel hoeft het hier niet te doen. En ik kan het weten. Ja, ik kan het weten. Leest u maar het tweede vers nu. Tweede vers in uw Bijbeltje. Tweede vers van het eerste hoofdstuk. En dan zult u het zien. Dan schrijft hij aan deze mensen de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. Nou, hoe vindt u dat? Die verstrooid levende christenen, die mensen die het zo moeilijk hebben daar in die vroegere kleine Aziatische provincies, zijn uitverkorenen. Gods verkiezing raakt hen van eeuwigheid. Ja, op die mensen die daar dus verdrukt worden is van toepassing. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, wat is dat heerlijk als dat van je geschreven kan worden. Was dat een machtige steun in je leven als dat geschreven kan worden. Dat God je heeft lief gehad van de grondlegging der wereld. Ja, die Peter die wint er geen doekjes om. Die durft voor zijn visie op de zaak uit te komen. Ook al schudden de kerkgangers misschien allemaal met hun hoofd. En zeggen ze, dominee Petrus, dat gaat toch zomaar niet. Hij noemt deze verstrooid levende mensen uitverkoren. En zeggen, ja maar Petrus, hoe weet je dat? Hoe weet je dat dan? Wie zal dat nou precies zeggen? Dat kan hij ook niet uit de toekomst doen. Misschien hebben deze mensen hun onderlinge bijeenkomsten ook wel gehad. Dan misschien niet elke zondag, maar toch af en toe. En misschien wel met sprekers als Apollos en Petrus, in ieder geval de laatste, heeft nou relaties onderhouden met deze mensen. Vandaar die brieven die hij geschreven heeft. En daarom kan Petrus dat als zielenherder van deze mensen weten. Gij verstrooiden daar, zijt uitverkorenen van God de Vader, naar zijn eeuwig welbehagen. Is dat nog niet heerlijk, dat er staat? Uitverkoren zijn ze natuurlijk tot het geloof. Ja, dat tot. Daar komt het tot openbaring. Als je van eeuwigheid bent uitverkoren, dan komt dat in je levenstijd, die genadetijd, is openbaar in het geloof. Dat de Heer Jezus aanhangt en de Heer Jezus niet kan missen. En dat aan hem aanhangend geloof betekent dat die verkiezing van eeuwigheid gestalte aanneemt in de tijd. Als iemand aan de weet wil komen of u hier in de kerkgebouw, of u ook een uitverkoren is, hoe moet u dat dan aan de weet komen? Weet u dat wel? Alleen aan de voeten van de Heer Jezus. En anders niet. Dat wordt u niet van tevoren gewaar. Alleen aan zijn voeten wordt u dat gewaar, want het is een verkiezing in hem. Zegt Paulus in de brief van Efeze. Een verkiezing in Jezus Christus. Die mensen in Klein-Azië die leven dus uit het geloof. Ze zijn in Christus door de band des geestes en middelijk door het geloof aan de Heer Jezus verbonden. Daarom zijn ze ook rechtvaardig, want ze zijn in hem die de rechtvaardige is. Zo hebben ze deel aan zijn gerechtigheid die hen wordt toegerekend en zijn ze rechtvaardig in hem. En met hem verenigd hebben ze deel aan zijn gerechtigheid ten nee. Hoe word je dat nu bewust? Hoe word je dat nu bewust? Dat staat in onze Heidelbergen. weet niet of hier uit de catechismus nu gelezen of gepreken, maar het staat in de Heidelbergen. Bewust worden we ons dit in zoverre wijze deze weldaad met een gelovig hart aannemen. Ja, zegt u, maar je kunt er niks aannemen tenzij het je van boven gegeven is. Dat is allemaal waar. Maar als de Heer je het leven gegeven heeft en het geloof, dan heb je al van boven heel veel ontvangen. En dan heb je een lege hand gekregen, want dat is het geloof, om die lege hand op te houden. In zoverre wij zulke weldaad met een gelovig hart of een gelovige hand aannemen. En worden nu die uitverkorenen, die uit het geloof in Christus leven en in hem rechtvaardig zijn, worden die nauwelijks zalig. Er staat er in de tekst, indien een rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. En dan zeggen wij, hoe is dat nu weer mogelijk? Waar haalt Petrus dat nu vandaan? Wil hij beweren dat die uitverkoren gerechtvaardigd zijnde door het geloof in Jezus Christus haast niet kunnen zalig worden? Beweert hij, om het zo eens uit te drukken, dat het een dubbeltje op zijn kant is als er nog eentje binnenkomt? Zoiets als een hopeloze zaak bijna. Oh, u bent er wel mee bekend, er zijn mensen in Nederland die denken daar zo over. Die zeggen, de hemeldeur die staat altijd maar op een kiertje open. Verder niet hoor. Want er staat geschreven, dan staven ze hun mening met een andere tekst. Ik zal u aannemen. 1 uit de stad en 2 uit de geslacht. Nou, die tekst die wordt dan helemaal uit zijn verband gerukt. Heeft ook weer een tekstverband. De Heere lokt en nodigt Israël. Kom! En hij roept dat volk tot bekering. En als de oogst dan zo schraal is, dat die hartelijke oproep tot bekering ten gevolg heeft dat er maar een paar mensen komen, maar 3, dan zal ik die ook nog aanleven. Dat is de betekenis van die tekst. Maar de mensen halen die tekst uit het verband. En dat mag nooit. Doe je de schrift geweld aan. Ja, zeggen die mensen, zie, daar staat het dus, hè. 1 uit de stad en 2 uit de geslacht. Het is een dubbeltje op zijn kant als je binnenkomt, hoor. Het is dan maar een enge poort. Ze spreken liefst van een poortje. Is dat werkelijk waar? Laat mij u mogen vertellen dat men tot zulke evangelievreemde onzin komt als men radicaal verkeerd exegetiseert. Exegetiseer is verklaren. Ja, exegese, dat is een vreemd woord, een Grieks woord. Ik kan het populair omzetten, verklaren. Exegese wil zeggen dat je een tekst uit de doeken haalt. Tekst uitpakken, zodat de gemeente ziet, dat is Gods woord, dat bedoelt God. Dat is exegese. De tekst uitpakken. Nu zijn er mensen die pakken de teksten nog veel meer in. Zodat je er helemaal niet bij kunt. En dan krijg je de gekste dingen. Zo krijg je een ingepakt evangelie. Een evangelie onder de korenmaat. En begrijpt u wel wat het allerergste is? Dat God in zijn eer wordt aangerand. Met dat stevig ingepakt en onder de korenmaat gezet evangelie. En de Heer Jezus aangerand in zijn heerlijk hart. Want hoe vreselijk heeft de heiland geleden. Dat weet u toch wel uit de Leidenstart. Volmaakt is door hem voldoening gegeven aan Gods strafwijzende gerechtigheid. Hij heeft het uitgeschreeuwd aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En aan dat werk van Christus mankeert geen zilver, geen nagelschrapsel, alles is klaar. Het is volmaakt rechtvaardig. Al onze achting waardig. Eeuwig zal het bestaan. En is bovenaan de rechterhand God des Vaders om gaven uit te delen, staat er zelfs aan wederhoren. En dan te zeggen, het is een dubbeltje op zijn kant. Is dat die de grove belediging voor de Heere God, die barmhartig en genadig is in Jezus Christus en zijn eigen Zoon gegeven heeft? Is dat niet een tekort doen aan het volmaakte werk van de Heere Jezus, die triomfeert in de hemel? Gemeente, daar denkt men niet aan. Maar een feit is het dat we met zo'n ingepakt evangelie de Heilige Geest bedroeven. En dan krijg je de dood in de pot. Dan krijg je een christenheid dat roemt in vrije genade. En de weg gaat van wettische werkheiligheid. Mogen onze kijkgemeente op dat aloude evangelie toch alsjeblieft een beetje anders wezen. De Heere God is lang zo bekrompen niet als wij zijn. Onze horizon is zo klein. Die van de Heere God is kosmisch. Omvat ik niet de ganse aarde en de ganse hemel, spreekt de Heer. Bij de Heere God is de ruimte. De heerlijke zalige ruimte. Opdat een iegeluk de ruimte die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. En daarboven juicht een grote schaar van rechtvaardigen voor Gods troon. Eens zal het een schaar zijn die niemand kan tellen uit alle geslacht en taal en volk en huidskleur. Gemeente, dan hebben we de echte Verenigde Naties door Gods genadewerk in Jezus Christus. En dat moet u nu allemaal weten om die Petrus te kunnen snappen. De rechtvaardige nauwelijks zalig, dacht u dan dat hij daarmee bedoelt dat die uitverkorenen naar de voorkennis van God bijna niet zalig kunnen worden? Richt hij zich tot die verspreid wonende rechtvaardigen met de boodschap: mensen, hoe komt het nog een keer ooit met ons goed? Want die hemelpoort is bijna dicht. Wel nee, gemeente, dat is heus een bedoeling niet. Die mensen gaan er binnen, één voor één naar binnen. Dat staat vast als op onwrikbare steunpilaar. En dat zal ik u laten zien ook. Luistert u maar eens goed. Dat ze allemaal naar de eeuwige feestzaal zullen gaan. Dat heeft diezelfde apostel al gezegd in deze brief. Voor deze tekst heeft hij al tot die mensen gezegd dat ze allemaal naar de hemel gaan. Verkondigd heeft hij in zijn brief: o, wij arme mensen, wat zijn we toch rijk. We erven koninkrijk. Leest u nu maar eens het derde vers van dat eerste hoofdstuk. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot de levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En nu komt het, gemeente, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Nou, daar heb je het dan. Dat schrijft de apostel al in het begin van de brief. Die erfenis der zaligheid, die wordt in de hemel voor u bewaard. Gij verstrooiden in Klein-Azië, in Pontus en Galatië. En daar zit dus geen zweem van onzekerheid in. Niets wijst erop, een dubbeltje op zijn kant, in tegendeel. Die machtige en heerlijke en vreugdevolle ruimte die bij God is, die straalt hieruit. De hemel is wagenwijd voor jullie open, broeders en zusters, in Pontus en in Cappadocië en elders. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor dat licht komt stromen. En hoe kan dan diezelfde Petrus eventjes verder in hoofdstuk 4 tot diezelfde mensen zeggen: indien een rechtvaardige nauwelijks zalig wordt? Nou, kunt u daar nog bij? Maar die heeft toch al gezegd dat ze zalig worden? De erfenis wordt in de hemel bewaard. Hoe kan hij dat nu zeggen hier, gemeente? Misschien zijn er in de kerk bij wie een groen lampje gaat branden. Dat betekent dus die dat een beetje gaan begrijpen. Zie wat de apostel hier schrijft, dat raakt de beleving. Dat raakt de beleving, denkt erom, gemeentje, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dat is niet van Gods kant bekeken. In hem, in de Heere God, is in Christus de onmetelijke ruimte. Maar dit is bekeken van de zijde van Gods kinderen. Van de ware christgelovigen. Hebt u het nu door? Begrijpt u nu die tekst? Bij de Heere God bestaat geen nauwelijks hoor. Houdt u dat goed vast? Zijn uitverkoren volk in de genadetijd opgezocht en toegebracht en ingelijfd in Christus heeft een ruime ingang. De hemelse gewesten, ze gaan bij wijze van spreken met statie de hemelpoort in. Dat ligt zo vast en zeker als 2 en 2 4 is. En met geen mensenmond kan worden gezegd. Dat verkondigt God door de pen van zijn knecht Paul, knecht Petrus. De erfenis der zaligheid wordt in de hemel voor u bewaard. Wees maar rustig, broeders en zusters daar in Klein-Azië. Maar nu van onze kant, gemeente, van onze kant, of beter, van de kant van de ware kinderen Gods, van de kant der gelovigen. Hoe zit het daar? Kennen die nu altijd in de beleving ook die ruimte? Ja, zeker als die kinderen van God, die ware christgelovigen, die in Christus rechtvaardig zijn, nu altijd maar het oog op hem gericht houden, zoals hij in het evangelie tot ons komt. Al dan is er niets dat tot verontrusting brengt. Maar gemeente, dat is er nu juist. Hè? Ik zou zeggen, daar zit er nog de knip. Ze zien lang niet altijd dat in Christus Jezus de bergen vlak zijn en de zeeën droog. Daar heb je dus. Ik hoop dat u daar een klein beetje bevindelijke kennis van mocht hebben. Je kunt soms zo vreselijk in het donker zitten. Dan is het precies alsof het geestelijk nacht is. Praat je onwillekeurig die David na. Ik zal nog één deze dagen door de hand van Saul omkomen af. Mij is bang. Ja, als je in het licht hebt gezeten. En het wordt plotseling donker van binnen. Ja, dat gebeurt, gemeente. Plotseling donker van binnen. Dan ga je twijfelen dat de Heere wel ooit begonnen is. Is de Heere wel ooit met mij begonnen? Is de hand van God wel ooit in mijn leven geweest? Moet u nooit de schuld aan de Heere God geven als het anders donker wordt in uw zielenleven. Altijd bij jezelf beginnen hoor. Dat geldt ook hier dus. Altijd weer jezelf kritisch onder de loep gaan nemen, want er kunnen in je leven zonden zitten. Waartegen je niet ten bloede toestrijdt. Want de rechtvaardigen, dat weet u wel, dat zijn geen heiligen. Ik kan ook zeggen, het zijn heus geen heilige boontjes. Ze zijn door het geloof in Christus als arme zondaren rechtvaardig in Christus. En dat houdt onvoorwaardelijk in. Dat ze tegen die oude mens, die oude aard, waaruit al die ongerechtigheid opborrelt, behoren te strijden ten bloede toe. Ofschoon ze geen heiligen zijn, hebben ze door de kracht des geloofs in Christus wel te staan naar de heiliging van het leven. En als ze nu de weg kiezen van de minste weerstand en geestelijk lui op hun lauren gaan rusten. Wat gebeurt er dan? Bedroeven ze de Heilige Geest toch? En dan wordt het donker van binnen. Krijgen ze het met de Heere God en hemelse Vader te doen. Hij wil dat de ware gelovigen rechtvaardig zijn die in Christus anders zijn dan de mensen van deze wereld. Volk heb ik mij geformeerd. Het zal mij lof vertellen. En dat volk mag niet gelijk wereldgelijkvormig worden. Door toe te geven aan allerlei zonden en aan wereldsvermaak. Bekend is de uitdrukking die ook vanaf deze kansel wel eens gebezigd zal zijn. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Gemeente, zo is het toch. Want dan komt de Heere God met zijn gericht. Dan bezoekt hij ze, zegt de psalm, met zijn strenge tucht. Nou ziet die gemeente. Heel nauw naar zijn kinderen. Ja, moet u maar eens lezen wat er aan de tekst precies vooraf gaat. Het oordeel begint van het huis Gods. Lees ik daar vlak aan onze tekst voorafgaand. Het oordeel heeft dus een begin. Eens zullen de goddelozen, dat weet u, raken klappen krijgen. Eeuwig zullen ze pijn lijden. Zal weding zijn en knersing der tanden. Maar de Heere God geeft ook wel in dit leven raken klappen. En die raken klappen die komen vaak terecht. Bij zijn eigen kinderen. Bij zijn lieve kinderen. Als ze niet onberispelijk voor hem zijn in de liefde. Nou, daar hebben ze de roede van nodig. Dan bezoekt hij ze met zijn strenge tucht. Een aartsvader, een vader die een gezinnetje heeft, die zal zijn kinderen wel eens een bestraffing moeten geven. En dat doet die vader niet met plezier, dat doet die vader met een bloedend hart, maar die vader weet dat kind heeft het nodig. Dat is goed voor de opvoeding. De hemelse vader ook hoor. Die komt ook wel eens klapjes geven aan zijn kinderen. En dat gebeurt niet om ze dan vleugellam te maken, maar om ze wakker te schudden. Het gebeurt niet om ze van zich af te slaan, maar naar zich toe te slaan. Oh, dan krijgen ze de rechtvaardigen, de ware gelovigen, met hun God te doen. Dan komen ze aan de weet dat die God gehoorzaamheid vordert. En dat Vader in de hemel niets door de vingers ziet. Daar moest die dichter van die bekende psalm al zingen, zal God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Nu verstaat u, denk ik, Peter al een beetje beter. Als God je tegenkomt met zijn slaande hand, als hij kastijding brengt in je leven, als hij de roede der tucht in je leven moet gebruiken, dan zie je de ruimte niet meer. Dan kan soms benauwd wezen. Dan wordt het er nauwelijks. Als een hand dag en nacht op ons drukt, dan wordt het, als ik er kom, dan kom ik er nauwelijks. Ja, gemeente, het luistert bij de Heere God, de hemelse Vader, zeer nauw. Ware geloven, kinderen van God in Jezus Christus, die kunnen maar niet doen wat ze willen. Ik heb wel eens op mensen ontmoet, ik ontmoet ze nog steeds, die zeggen, ja, ik ben een kind van God. Ik zeg, ben je dan klaar? Ja, ik ben klaar voor de eeuwigheid. Ik dacht dat Gods kinderen hier op aarde klaar gemaakt moeten worden. En dan komt de Heer ook wel eens met een bestraffing in je leven. Want het behoort bij de geestelijke opvoeding, de vorming voor het koninkrijk. Die mensen die zeggen, ik ben klaar. Dan vraag ik me af, in welke hoek zitten deze mensen? Zijn ze wat goed onderlegd? Of mikken ze veel te hoog? De rechtvaardigen nauwelijks zalig. Als ik binnenkom, dan nauwelijks. Dus vaak in het bevindelijke leven wordt dat zo gekend. Als de hand van de Heer op ons ligt, dan zien we de ruimte niet meer. Dan wordt het een nauwelijks. Maar het wordt een binnenkomen. Het wordt zeker een binnenkomen. Want hij laat nooit varen het werk van zijn handen, gemeente. Want bij de Heere God is geen nauwelijks, houdt hij dat goed vast. Nauwelijks kennen wij alleen in de beleving. Maar nauwelijks is niet bij de Heere God. Die werkelijkheid bij de Heere God is heel anders. En als het geloof weer eens opveert. En als er door de kracht van het geloof weer eens mag worden gewandeld en gehandeld in de liefde. Dan kunnen we vaak over dat nauwelijks van onze beleving heen zien. Naar de onmetelijke ruimte die bij God is. En dan zeggen we tegen de dichter, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Nauwelijks zalig. Ja, je kunt soms in donker zitten. Misschien is dat uw bevinding ook wel. Dat je het zo beleeft. Als ik er kom, dan is dat nippertje. dan is het ternauwernood. En dan zit er toch nog een stuk zekerheid in als je dat zegt. Want iemand die nauwelijks de trein haalt in Rotterdam, die zit erin. Zo zal een kind van God ook in donkere tijden, waarin hij de hand van de Heere God op zijn leven voelt, niet gauw zeggen, ik ga even verloren. Maar het kind, dat kan wel zo ver komen dat het zegt, als ik er kom, dan wordt het nauwelijks. Nauwelijks zalig. Meent u, u kunt de tekst verder lezen. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze, staat er in de zondaar, verschijnen? Als dan de Heere te heilig van ogen is om het kwade te zien en zijn kinderen tuchtigt, wat zal er dan gebeuren met de goddeloze? Als hij dan zijn eigen kinderen niet spaart, wat zullen dan de onrechtvaardigen nog eens moeten beleven? Gemeente, springt daar niet overheen. God is Mozes om zijn zonden niet voorbij gegaan. Een kind van God, een man Gods. Sterven moest hij. Kanaan kwam hij niet binnen. Dan zeg ik, wat zal er dan gebeuren met een hypocriet als Judas Iscariot? En op zo'n vraag geeft de apostel geen antwoord. Leest u de tekst maar. Het loopt op een vraagteken uit. Het is precies of deinst hij terug en wil hij dat niet neerschrijven, menselijk bekeken. En toch weten wij het antwoord uit andere stukken van de heilige schrift. Waar zal de goddeloze en waar zal de zondaar verscheiden? Ook de goddelozen uit de kerken die altijd een vroom gezicht hebben gehad, waar zullen ze komen? Het oordeel van Gods ongetemperde toren zal hen treffen. De poel die brandt van vuur en van zilver. Dus dan loopt deze tekst op een vraagstelling uit. Het antwoord kunnen wij invullen met behulp van andere gegevens uit de schrift. Is niet vreselijk, gemeente? Even rampzalig wezen. Hebt u wel eens een ogenblik erbij stilgestaan wat dat is? Even rampzalig zijn, even smart kennen, even door de duivelen te worden gesard en gemarteld. Eeuwig. Zonder dat er een eind komt. Ach, we kunnen wel eens een moeilijke tijd in ons leven doormaken, hè. Dat zult u ook wel eens hebben gehad in uw gezin of in uw persoonlijke leven. En dan denkt u wel eens, nou ja, over een paar dagen, over een weekje, dan is het wel weer een beetje anders. Dan gaat er wel weer een lichtje op. Maar eeuwig is altijd. Eeuwig verandert nooit weer. Komt er nooit een lichtpuntje. Is niet huiveringwekkend. Als je daarover nadenkt. Eeuwig verloren gaan. En denk nu eens na over dat andere. Even over dat andere. U zegt natuurlijk bij uzelf dat andere. Dan zeg ik dat lieflijke evangelie van Gods genade in Jezus Christus. Met andere woorden. Dat eeuwige is er voor ons nog niet. Het is nu nog het heden der genade. De welaangename tijd, de dag van de zaligheid. Is niet de voorrecht. Dat God nu ons nog opzoekt met zijn stem, met zijn boodschap, met zijn evangelie. Hij wil als het ware zeggen, u hoeft niet even verloren te gaan. Want er is nog genade. De rivier Gods is vol water. En als u dan nog een ongelovige bent. Een onbekeerde. Een onbesnedene van hart. En zeg, geef toch alsjeblieft er acht op en ga zo toch niet verder. Het kan morgen te laat wezen, voor eeuwig te laat. Moet u niet stiekem zeggen bij uzelf, ja maar ik ben toch lid van de kerk en mijn geloof is toch christelijk gereformeerd. Nou, je kunt christelijk gereformeerd zijn zonder waarachtig geloof. Ja, dat kan. Bovendien, er is maar één geloof. De mensen zeggen wel eens tegen je, van welk geloof bent u? Dan bedoelen ze, welke kerk bent u? Want er is ten diepste maar één geloof. Het geloof van zondag 7. Dat is het zaligmakend geloof. De mensen praten maar wat niet. Moet u niet zeggen, ik ben toch van het geloof Christus gereformeerd, want er is maar één geloof. Zondag 7, hebt u dat? Dat is het voornaamst. En als u dat nog mist, ik kan ook zeggen, als u Christus in uw leven nog mist, al gaat dat niet verder zo. Gaat dat de nacht zo niet in. Kan morgen te laat wezen. En dan die eeuwige rampzaligheid, wat zal dat vreselijk zijn. Zoek daarom de Heere, vanavond nog, terwijl hij te vinden is. Zoek maar een verborgen plekje op in uw huis, of in een schuurtje. En ga daar maar eens worstelen met de Heere. En zeg, Heeren, heb ik al zo lang het evangelie gehoord. Geef ook mij dat leven waar we het vanmorgen over gehad hebben. Dat nieuwe leven dat uit u is door de Heilige Geest. Nou, dan laat de Heere geen roeper en geen worstelaar liggen of staan. Hij is barmhartig en genadig. Rijk van goedertieren heen. En wat die kinderen Gods betreft. Ach, die zien niet altijd de ruimte, hoor. Bij God is de ruimte, maar ik zie het niet altijd. Al ben ik dan dominee op de preekstoel. En de mensen die altijd halleluja kunnen roepen, altijd zeggen het is licht. Dan zeg ik dat is niet naar de bevinding der heiligen. Dat is ook niet naar de psalmen. Daar hoor je het zuchten en het klagen, het roepen en het danken, alles door elkaar. Je ziet niet altijd de ruimte. In de beleving kan het soms zo donker wezen. Denk aan die bereinde psalm 119. De nevelen opdoet klaar. Zo kan het in het geestelijk leven wezen, hè? Dat je dik in de nevelen zit, dik in de mist zit. En dat je het niet meer weet. En dat je zit met de vraag, zou God al ooit met mij zijn begonnen? Ja, gemeente. Dit is een troost, als de Heere wel begonnen is, dan zal hij voleinden. Hoe donker ook Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Moet eens goed opletten, dat nauwelijks in de beleving. Dat is een subjectieve zaak. Maar Gods werk in Jezus Christus is objectief. En dat is het fundament van de zaligheid. De zaligheid hangt dus niet af van de beleving. Maar het dierbaar bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonde. Nou, en dat grote offer dat is gebracht. En als de Heere met ons begonnen is, dan zal hij op grond van dat offer zeker voleinden. Nou, dat is een troost in druk ons toegezegd. Als je een druk weg hebt, misschien in deze geest zoals vanavond gepreekt. Hoopt op de Heere. Ja, wacht op de Heere en hij zal uw hart versterken. U blijft het zalig worden, altijd een wonder. Want wie zijn wij in onszelf verloren mens? Blijft een wonder. En die belijdenis zit ook in dat woordje nauwelijks dat Gods kind soms op de lippen neemt. Dat het een wonder is. Ja, want in de beleving. Het vaak dat nauwelijks. Maar boven onze beleving uitkoepelt de ruimte, gemeente. Van de liefde van God in Jezus Christus. U moet die tweeën uit elkaar houden, hoor. Als de Heere begint. En hij geeft ons het nieuwe leven der wedergeboorte. Ligt in principe alles vast. Van Gods kant. Maar in de beleving ligt alles nog overhoop. Dan moet er nog rust komen. En daarom boven de beleving heen koepelt de ruimte van de liefde van God in Jezus Christus. Als we die ruimte in opspringend geloof weer eens in het oog mogen vatten. Nou, dan leven we helemaal weer op. En daarom niet staan blijven bij de beleving. Opzien tot hem, wiens werk volkomen is. En als dat geloof weer eens opveert, onder de prediking van het woord, hoe vaak gebeurt het wel niet. Nou, dan gaan we weer eens een keer zingen. In de keuken of in de kamer. Dan wordt het plotseling weer licht. Gods vriendelijke aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Dan kunnen we recht zingen. Of hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dan zien we boven onze nauwelijks beleving uit de vastheid die in de Heere God is, in Jezus Christus. En dan kunnen we weer eens een keer zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Thans voor in dankzegging. Barmhartig en getrouwe Heere, wij komen ook aan het einde van deze dienst dankzeggen tot u. Wat bent u gadeloos ontfermend, dat u nog altijd met ons bemoeienissen wilt hebben. En dat u daar ook vandaag de sprekende bewijzen van hebt gegeven. Heere, wil onze dankzegging aannemen. En dan beleiden we tevens dat we in de dankzeggen schromelijk tekort schieten. Niettemin, Heere, was onze dankzegging in het reinigende bloed van Christus. En wil die dankzegging zo van ons aanvaarden, maar onze dankbaarheid vermeerderen, opdat u verheerlijkt mocht worden. En zegen dan ook de bediening van uw woord vandaag, ook van deze avonddienst. Die we met elkaar bezig zijn geweest na te denken over die tekst uit die brief van Petrus. Heilig dat woord aan de harten, wil er klaarheid doorgeven in het zielenleven. Dat wij mogen zien, Heer onze God, dat het vaak in de beleving duister wezen kan. Maar dat niettemin daarboven de zon der gerechtigheid schijnt. Dat uw werk vast is in Jezus Christus. Want u kent geen nauwelijks door het bloed des kruises. Maar dat nauwelijks kennen wij soms, Heere. Als het eens donker wordt in het leven. Of als de levensweg eens moeilijk dreigt te worden. O, maak het toch met ons wel verder. Zegen het woord der verkondiging. Heilig het aan de harten, ook van jonge harten. Opdat ze mogen komen, Heer onze God. Door uw genadewerk allemaal aan de voeten. Van uw lieve Zoon, onze Heiland. Jezus Christus, in wie wij uit genade kinderen Gods mogen zijn en steeds meer worden. Zegen deze gemeente, Heer onze God, met de broeders van de kerkenraad die we aan u opdragen, wilt ze wijsheid geven om deze herderloze kudde te weiden. Zegen hem die straks de herderstaf hier hoopt op te nemen. De jonge broeder wil hem nabij wezen, o God, en dat hij een goede vertolker mag zijn van de schatten van uw woord en getuigenis. Tot opbouw van deze gemeente, bovenal tot glorie van uw naam. Neem dan onze dankzegging van ons aan. Wil naar onze gebeden luisteren, Heere. We hebben in onszelf daar geen grond voor, maar u hebt ons grond gegeven in uw woord, in uw beloften. Daarop pleiten wij. Verhoor ons, o God van zaligheden, en leer ons door de kracht van uw genade ons leven in uw dienst besteden. Amen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.